Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Bij de kerkenraad is kerkelijke bevestiging van een huwelijk aangevraagd door Martinus Visser en Gerda Albertine Westeneng. En eveneens is bevestiging van een huwelijk aangevraagd door Willem Dozie en Adriana Lindhout. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers uit Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. 122, het eerste vers. Deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen de schriften uit de profetie van Zacharia. We lezen daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 23. Zacharia 8, vanaf het 9e vers. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit de 119e psalm, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Zacharia 8, vers 9. Alzo zegt de Heere der Heerscharen: laat uw handen sterk zijn, gij lieden die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond der profeten, die geweest zijn ten dagen als de grond van het huis des Heeren der Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet, en het loon van het vee was geen. En de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege de vijand, want ik zond alle mensen een iegelijk tegen zijn naaste. Maar nu zal ik aan het overblijfsel van dit volk niet wezen gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven. En ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles doen erven. En het zal geschieden gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis Israëls, geweest zijt een vloek onder de heidenen. Alzo zal ik u lieden behoeden en gij zult een zegening wezen. Vreest niet, laat uw handen sterk zijn. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen: gelijk als ik gedacht heb uw lieden kwaad te doen, toen mij uw vaderen grotelijks vertoornden, zegt de Heere der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd, alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Vreest niet. Dit zijn de dingen die gij doen zult. Spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste. Oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in uw liederhart. En hebt een valse eed niet lief. Want al deze zijn dingen die ik haat, spreekt de Heere. Wederom geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten der 4e en het vasten der 5e en het vasten der 7e en het vasten der 10e maand zal het huis van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen. Hebt dan de waarheid en de vrede lief. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heren en om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heren der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heren te smeken. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Overdenking van het woord God zoals we dat beschreven vinden in het 27e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Geschiedenis van de zeereis van de apostel Paulus, op welke reis hij schipbreuk geleden heeft. Zijn wij toegekomen aan de versen 33 tot en met 36. Die tekst die... versen vormen onze tekst voor vanmorgen, vers 33 tot en met 36 van Handelingen 27. Daar lezen wij en ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen dat zij zouden spijzen nemen. En zeiden, het is heden de 14e dag dat gij verwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aller tegenwoordigheid. En het gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf spijzen. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen voorbeden doen voor onze oude broeder Oskam uit Maren, die deze week van de dokter te horen heeft gekregen dat hij nog maar zeer korte tijd heeft te leven. Laten wij samen bidden. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in dit morgenuur. Nu gij ons weer bijeenbrengt en nu wij onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren. Weer is er een week voorbij gegaan met allerlei werkzaamheden en allerlei wederwaardigheden. En weer is het zondag, de dag die naar uw naam genoemd is en die een bijzonder karakter heeft gekregen. De dag die gij hebt afgezonderd, Heere, en waarvan gij gezegd hebt dat wij hem ook zouden afzonderen. En dat wij hem zouden gebruiken, anders dan we de andere dagen van de week gebruiken. Een dag waarop gij bijzonder tot ons wilt spreken. Een dag waarop wij ook in bijzondere zin mogen werkzaam zijn met de dingen der eeuwigheid. De dingen zoals gij ze in uw woord openbaart. We danken u voor de zondag, Heere, voor de rustdag, voor die onderbreking, voor die pauze in onze dagelijkse bezigheden. En voor die gelegenheid die gij ons ongevraagd geeft om bezig te zijn met de belangen van onze ziel. Als we de zondag niet hadden, dan gingen we helemaal zomaar door in het aardse. En dan gingen we daar ook helemaal in op. Het is trouwens vaak toch het geval dat wij echt alles hier op aarde zoeken. En dat al onze tijd en al onze aandacht in de aardse dingen gaat zitten. En dat de zondag door ons vaak ook op een verkeerde manier gebruikt wordt. Zo ongeveer toch gelijkgesteld aan de dagen der week. Maar Heere, als wij de dag van heden mogen gebruiken naar uw goddelijke bedoeling, wat kan deze dag dan ook een zegen zijn? Een zegen van uw hand. Mogen wij dat zo ook ervaren? Zoals uw woord dat ook zegt, als een belofte, als de profeet Jesaja er immers van getuigt dat uw volk de dag des Heren, de Sabbat, een verlustiging zal noemen. Geef ons dat geheim te kennen. En wilt gij ons bijzonder ook in uw huis iets doen ervaren van de zegen en van de weelde en van de rijkdom van deze dag. U komt weer tot ons, Heere. U spreekt weer het woord des levens, het woord der zaligheid. U verkondigt ons ook de weg der zaligheid. De zaligmaker, zijn naam, zijn werk, zijn heerlijkheid. Heere, laat het alles tot zegen zijn. Geef dat er ook plaats voor mag wezen. Want anders gaat het aan ons voorbij, Heere. Dan letten we er niet eens op. Dan horen we er misschien een ogenblik naar, maar we vergeten het zo spoedig weer. Maar als u uw geest erbij voegt en als u door uw geest uw woord ook indraagt in onze harten, dan raken we het niet meer kwijt. Dan kunnen we het zelfs niet meer vergeten. Dan blijft het bij ons. En of het dan een woord is dat ons ongerust maakt en voortdrijft om tot u te vluchten, of dat dat een woord is dat ons juist rust geeft en vrede schenkt en vertrouwen in onze ziel werkt. Heere, maar dan zal er uitwerking zijn. Mogen wij het ervaren, o God, dat gij uw woord niet zomaar als een mensenwoord in deze wereld geeft, maar als een woord dat levend en krachtig is. Als een woord dat zalig maakt, dat wijs maakt tot zaligheid. Als een woord dat als een zwaard wondt, ja zelfs dood. Maar ook als een woord dat door de genezende krachten, door de levendmakende krachten die erin liggen, ook gezond en ja zelfs levend maakt. O Heere, u weet dat wij van al deze dingen niets bezitten van onszelf en dat we ze onmogelijk onszelf en elkaar kunnen geven. Het wacht alles op u. En zo zien wij op tot u, Heere. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zal zijn. Mogen we zo in de kerk zitten. Mogen we zo de prediking doen en de prediking ontvangen. En mogen we zo ervaren, Heere, gij zijt de God van genade. en van barmhartigheid die uw werk ook doet in de dagen waarin wij leven. Al is er dan nog zoveel afval en ongeloof en verzet en vijandschap. Maar dat gij ondanks dat alles toch doorgaat en dat gij zult overwinnen. Heren, wij bidden u om uw onmisbare zegen. Wij kunnen daarbij niet pleiten op iets van onszelf. Aan onze kant is geen verdienste. We hebben gezondigd tegen u, de Allerhoogste, de goeddoende God. Heren, vergeef onze zonden en scheld ze ons kwijt. En zie ons alstublieft niet aan in onszelf, maar in Christus uw Zoon. En wil ons dan om zijnentwil ook die gevraagde zegeningen schenken. We denken aan hen die hier niet kunnen zijn, heren. Er zijn er altijd en zo ook nu die verhinderd waren om met de gemeente op te komen. Onze zieken, heren, gedenkt u ze allen. U weet wat ze nodig hebben in hun moeite, in hun zorgen. Ook bij het ouder worden en bij het al meer gebrekkig worden. Laat ervaren worden, heren, dat u een toevlucht wilt wezen. We dragen bijzonder onze oude broeder Oskam aan u op. Die van de week die tijding kreeg dat hij inderdaad bevel aan zijn huis moet geven. Omdat de dood nabij komt. Heren, hij was er niet helemaal op onvoorbereid. Maar aan de andere kant, het is toch wat om zo'n tijding te krijgen. En om dat te moeten verwerken. Dat niet meer in maanden, maar in weken gerekend moet worden. Laat hij ervaren, o God, dat deze tijding in zijn leven ook nog zegen, nog vrucht mocht hebben. U hebt eens een keer een profeet naar een koning gestuurd met zo'n soort gelijke boodschap. En het gevolg was dat die koning mocht leren kennen dat gij zijn zonden achter zijn rug, achter uw rug wilde werpen. En dat hij ervan mocht getuigen, gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. Zou dat ook in zijn leven, in de weg van worsteling met u, de ervaring, de rijke beleving mogen wezen, heren. En laat zijn oog ook in deze moeitevolle weg op u, de heren, geslagen mogen wezen. Denk aan hem, denk aan zijn vrouw in de wijngaard. En laten ze beide ondervinden dat u genadig en barmhartig zijt. Heren, wij bidden van u dat u er ons allen een indruk van wilt geven. Ook al zitten we wellicht hier in blakende welstand en gezondheid in de kerk. En dat er toch maar één schrede is tussen ons en de dood. En dat het zomaar afgelopen kan wezen. Laten we voorbereid zijn. En als we het niet zijn, laten we dat dan allereerst en allermeest zoeken met ingespannen krachten. Om bereid te zijn als gij ons roept. Heere, gedenk ons dan in uw gunst en ontferming. We dragen aan u op alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw woord als het vandaag weer op vele plaatsen mag uitgaan. Stel het tot een zegen. En gebruik het, Heere, om ook vandaag nog uw kerk te bouwen en het rijk van de boze te verstoren. Zegen uw knechten. Denk aan hen in de taak die gij hen gegeven hebt. Denk ook aan zieke dienaren des woords. Die uitgeschakeld zijn. En die niet kunnen naar de lust van hun hart. Het evangelie verkondigen. Geef hen kon het zijn genezing en herstel. En als uw weg anders is en als de aardse loopbaan ten einde gaat. Heren, geef hen dan uitzicht op de volmaakte dienst. Die gij weggelegd hebt voor allen die u mogen vrezen. Wees een God van genade, Heere. Laat het ervaren worden, ook vandaag. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 91ste psalm en daarvan het eerste, het vijfde en het achtste vers. Psalm 91... Hij die op Gods bescherming wacht en ik steun op God mijn toeverlaat, Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. 1, 5 en 8 van Psalm 91.
Thank you.
Ze zijn nu in de buurt van land aangekomen, al weet niemand aan boord van het schip waar ze eigenlijk zijn. Ze zijn die storm zo uit de koers geslagen dat zij, te meer ook omdat het nacht is, niets kunnen onderscheiden van dat land waar ze nu in de buurt gekomen zijn. Ze hebben ook heel wat meegemaakt intussen. 14 dagen in zo'n notendopje op de Middellandse Zee heen en weer geslingerd. 14 dagen lang in doodsnood verkeerd. En hoe langer het duurde, des te minder moed ze overhielden. Zware beproevingen. En toen was er wel dat woord van Paulus geweest. Dat woord waarin hij namens de God die hij diende en wiens eigendom hij was aan al die mensen aan boord van dat schip heeft mogen verkondigen dat er, als het op hun leven aankomt, geen schade geleden zou worden. Het schip zouden ze kwijtraken, de lading zouden ze kwijtraken, maar hun leven zou gespaard blijven. Maar ja, wat heeft dat woord in het leven van die verschillende mensen, soldaten, matrozen, gevangenen, uitgewerkt? Heeft het dit in het leven van deze mensen voortgebracht, dat zij op dat woord steunend geloofden? Dat is in ieder geval niet bij allemaal het geval geweest. Zeker niet bij die zeelui die, ondanks het woord van Paulus, toch geprobeerd hebben op een eigenmachtige manier het leven te redden. U weet, ze hebben geprobeerd de sloep die aan boord van het schip was overboord te zetten om met behulp van dat vaartuig hun eigen leven te bergen. Hetgeen verhinderd is. En Paulus heeft nog eens een keer heel nadrukkelijk tegen de hoofdman en tegen de soldaten gezegd dat dat zo niet kon. Zo had God het niet bedoeld. En integendeel, als zij, die scheepslui, op deze manier ontkomen, dan zal de rest van degenen die aan boord van het schip zijn niet kunnen behouden worden. En toen hebben die soldaten van Julius de touwen doorgehakt, waardoor de sloep in zee viel en onbruikbaar werd. Maar het een en ander, die spanningen die ze al gehad hadden, plus dit nieuwe incident, is er alles de oorzaak van geweest dat deze mensen aan boord van dat schip zo ongeveer de uitputting nabij zijn. Er is de laatste tijd van gewoon eten en drinken ook niets gekomen. Misschien dat ze zo hier en daar even vlug een hap namen, maar een normale maaltijd hebben ze niet kunnen gebruiken. En een normale nachtrust hebben ze niet kunnen genieten. Als Paulus al die mensen aanziet, dan ziet hij holle ogen, dan ziet hij bleke gezichten, dan ziet hij donkere wallen onder hun ogen. En dan komt de vraag naar boven: moeten deze mensen die verzwakt zijn, die sommigen tenminste een staat van uitputting nabij zijn, moeten deze mensen straks het land kunnen bereiken? Ze zullen hun krachten hard nodig hebben als zij straks, als het zo gaat zoals Paulus wel voorzien kan, als zij straks via de branding, via het water, toch aan land van dat onbekende eiland moeten komen. Moeten deze mensen door die laatste gevaren heen, terwijl hun krachten bijna bezweken zijn? Paulus beseft wat hem nu te doen staat. We krijgen hoe langer hoe meer de indruk dat door verschillende omstandigheden heen de apostel zo ongeveer de leiding heeft genomen. God heeft hem ook een bepaalde mate van gezag gegeven. Hij, nota bene de gevangene, die naar Rome vervoerd werd als een geketende, die zijn eigen vrijheid had moeten opgeven en die nu aan boord van dat schip is geplaatst onder de bewaking van soldaten. Hij is degene die de leiding heeft. Hij is degene die raad geeft, want alle anderen hebben geen raad meer te geven, zijn radeloos geworden. Paulus is degene die het initiatief neemt. Paulus is in feite de gezagvoerder. Maar als hij spreekt, dan spreekt hij niet alleen op de toon van een gezagvoerder. Dan spreekt hij met name ook in de woorden van onze tekst op de toon van een bezorgde vader die voor zijn kinderen zorg draagt. En hij herinnert hen eraan dat het nu al 14 dagen geleden is dat ze de laatste normale maaltijd hebben gegeten. En hij herinnert hen eraan dat ze door al die omstandigheden heen, door gebrek aan voedsel en gebrek aan rust, verzwakt zijn. En daar moet een eind aan komen, zegt hij. Het wordt tijd dat we eens een keer gewoon fatsoenlijk gaan eten. Dat zult u nog hard genoeg nodig hebben. Dat zal ook dienstig zijn tot de redding van uw leven, tot uw behouding, tot uw redding. En als er dan wellicht onder die schepelingen zijn geweest die het hoofd geschud hebben en tegen Paulus gezegd hebben, ach man, wat heeft het allemaal nog voor zin? Je ziet toch zelf dat het hopeloos is. En we zitten nou wel hier vlakbij een eiland, maar we kunnen ook nog in het zicht van de haven stranden. En dat is ook zo vaak gebeurd. Wat heeft het allemaal voor zin? Ons leven is toch verloren. Als er al zulken geweest zijn onder die mensen aan boord van dat schip, dan mag de apostel Paulus nog eens een keer met nadruk herhalen wat hij al eerder gezegd heeft en wat God hem te zeggen gegeven heeft. Namelijk dat ze niet zullen omkomen in het geweld van de wateren. Hij mag het nog sterker beaccentueren en hij doet dat ook als hij zegt, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Dat wil zeggen, deze uitdrukking is natuurlijk een soort spreekwoordelijke uitdrukking die we meer dan één keer in de Bijbel tegenkomen. Dat wil zeggen dat de apostel hier nog eens een keer met grote nadruk zegt dat er inderdaad voor allen aan boord van het schip geen gevaar bestaat. Ze zijn veilig. Ze zijn absoluut veilig, want God staat voor hun veiligheid in. God, zonder wiens wil geen haar van hun hoofd vallen kan. En dat geldt niet van 2 of 3, maar dat geldt van al die 276 aan boord. Dat geldt ook van die scheepslieden, die zo pas nog een demonstratie gegeven hebben van de verkeerdheid en de boosheid van het menselijk hart. Toen zij in een geest van ben ik mijns broeders hoeder die anderen aan boord van het schip maar aan hun lot wilden overlaten, als zij zichzelf maar zouden kunnen redden. Wat Paulus zegt over het feit dat geen haar van hun hoofd vallen kan, dat geldt ook van die misdadigen, van die bozen, van die zondigen in hun midden. Trouwens is er één in heel dat gezelschap die rechtvaardig is in Gods ogen. En dan laat Paulus het niet bij deze woorden, bij deze aansporing om te eten, bij deze belofte dat geen haar van hun hoofd vallen kan. Maar als Paulus deze woorden gesproken heeft, dan geeft hij ook het voorbeeld. Hij moedigt anderen aan. Maar als hij hen aanspoort om te eten, dan zal hij zelf als eerste eten tot zich nemen. Kennelijk is er nog brood voldoende aan boord voor iedereen. En als Paulus brood genomen heeft, dan dankt hij naar Joodse gewoonte. Het is tenslotte een Jood, al staat hij hier dan te midden van allerlei andere heidenen. Dan dankt hij naar Joodse gewoonte, dan spreekt hij een woord van dank naar God die de gever van dit voedsel is. Hij Hij spreekt uit dat hij gelooft. En hij schaamt zich daar niet voor. Hij doet dat in het openbaar. Hij doet dat te midden van al die anderen aan boord zonder enige aarzeling. Hij spreekt uit dat hij gelooft dat dit eten van zijn God komt. De God die hij al eerder genoemd heeft als de God die hij dient. Als de God wiens eigendom hij is. Als de God die zijn engel gezonden heeft. Als die God die die heilsboodschap heeft laten verkondigen. Wel nu, die God, Paulus God, is de enige God. Hij is de gever ook van eten en drinken. Hij is de God die hen ook dit voedsel schenkt. En Paulus dankt God daarvoor in aller tegenwoordigheid. Zodat ze het allemaal hebben gezien. Zodat ze het, als het bulderen van de storm het hen tenminste toeliet, ook hebben kunnen horen dat Paulus hier opnieuw zijn geloof beleidt. Zijn geloof dit keer in de onderhoudende genade van God. Ja, met grote vrijmoedigheid heeft de apostel deze dingen gezegd en gedaan. En dat moet toch wel, als u probeert zich dat even voor te stellen, een aangrijpend schouwspel zijn geweest. De gevangen Paulus, wellicht wel met een keten aan zijn hand of aan zijn been. De gevangen Paulus, in de ogen van die Romeinse soldaten, niet meer dan een Jood die om godsdienstige redenen in moeilijkheden geraakt is. In de ogen van die zeelui die om godsdienst waarschijnlijk helemaal niet veel geven. Iemand over wie ze de schouders ophalen. In de ogen van die andere gevangenen. Ook al iemand die ze in hun rekenen eigenlijk niet meetelde. Deze Paulus, deze gevangene, heeft de leiding gekregen. En getuigt met grote vrijmoedigheid voor aller oog en oor van de God in wiens dienst hij staat en aan wie zijn leven verbonden is. En als hij gedankt heeft, breekt hij het brood en neemt hij er een stuk van en begint te eten. En de anderen worden door dit voorbeeld van de apostel ertoe gebracht om ook brood te nemen. Wat hij hen aangeraden heeft, doen zij. Het voorbeeld werkt, zouden we zeggen, aan hun hoofd vallen zal. Geloven ze het nu dat ze allen gespaard zullen blijven? Geloven ze het nu dat de God van Paulus de waarachtige en de enige God is? In ieder geval, ze vatten moed. Er staat in vers 36, ze zijn goedsmoeds geworden en ze krijgen weer eetlust. Hun lusteloosheid, hun inzinking, hun teleurgesteld gevoel, het verdwijnt. Ze krijgen weer moed, ze krijgen weer hoop. Ze zijn de inzinking te boven wat door de apostel Paulus en het voorbeeld dat hij geeft in niet geringe mate veroorzaakt is. Is dat geen wonder? De woorden van een gevangen Jood die zoveel indruk maken op heidenen, op dienaren van andere goden. Is dat geen wonder? Het voorbeeld van iemand die op hoop tegen hoop zelf gelooft. En die dan anderen ook mag brengen tot geloof en vertrouwen en moed. Jazeker, de vrijmoedigheid des geloofs dwingt respect af. En wat is het een zegen geweest voor deze mensen aan boord van dat schip dat ze Paulus in hun midden hadden. Ze hebben het allemaal lang niet voldoende beseft, maar wat is het een zegen geweest. Er wordt wel eens gezegd dat Gods kinderen de kurken zijn waar de wereld op drijft. Nou, hier hebt u nou duidelijk een voorbeeld dat de aanwezigheid van de apostel Paulus als een kurk was waarop de hele zaak dreef. En aan hem, nee, aan zijn God. Maar via Paulus aan God hebben ze het te danken dat zij bemoedigd worden, dat zij gesterkt worden. Het evangelie doet nog kracht. Het evangelie heeft nog effect, zelfs daar aan boord van dat geslingerde schip. En dan zitten hier voor ons ook nog weer een aantal onderwijzingen in, gemeente. En dat is allereerst dan dat als God ons beveiligt, dan zijn we ook veilig. De apostel had dat wel eerder gezegd, dat ze allemaal gespaard zouden worden. Nu mag hij dat herhalen, nog eens een keer extra accentueren met die uitdrukking over die haren van hun hoofd die zelfs niet zouden vallen. En als de apostel deze zekerheid heeft en van deze zekerheid spreekt, dan wordt ons hierin eigenlijk de leer van de volharding der heiligen verkondigd. Ik wil daarmee niet zeggen dat al die mensen aan boord van dat schip heiligen waren, maar als een illustratie van wat de leer van de volharding der heiligen wil zeggen, zien wij hier in deze geschiedenis hoe God zijn woord gestand doet, zijn woord bevestigt, zijn woord herhaalt, als hij zegt dat ze inderdaad allen gespaard zullen blijven. En hoe het gaat en langs welke weg ze straks aan land komen en door wat voor moeite en angsten ze misschien nog heen moeten, dat wordt daarbij niet gezegd. Dat kun je veronderstellen, dat kun je verwachten. Maar het einde zal zijn, zoals de apostel nog eens een keer benadrukt, ze zullen behouden worden. En dat is een garantie die de Heere aan al de zijnen geeft op de reis door dit leven naar de eeuwigheid. De garantie dat ze straks allemaal veilig zullen aankomen. Allen die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten, die zullen vernachten in de schaduw van de Almachtige. En al die dingen die daar in die 91ste psalm staan, waar we zojuist ook uitgezongen hebben, die zullen waarheid blijken. Geen plaag zal uw tent naderen. De Heere zal uitkomst geven. De Heere zal uitredden. Allen die op hem betrouwen, allen die bij hem schuilen, allen die in zijn handen liggen. O, de Heere heeft er niet bij gezegd wat zijn kinderen door dit leven heen misschien allemaal zullen moeten gaan meemaken. Paulus heeft gezegd, en dat is algemeen, dat is niet in details ingevuld, maar het is wel de algemene werkelijkheid. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. En dat is voor de een dan nog weer wat anders dan voor de ander. Trouwens, de hoeveelheid verdrukkingen en beproevingen en moeite zal ook nog wel verschillen bij tussen de een en de ander. Maar er zijn heel wat dingen die nog doorworsteld moeten worden. En er zijn heel wat dingen die nog door de strijd heen verworven moeten worden. En er zijn ook nog heel wat dingen die we in de strijd kwijt moeten raken. Er wordt heel wat in het strijdperk van dit leven opgelopen aan schrammen en aan wonden. Zo zelfs dat de dood meer dan eens nabij lijkt te zijn. En dat de vorst der duisternis nog één slag maar hoeft te doen en hij heeft ons als zijn prooi voor eeuwig in handen. En de golven van de verzoeking kunnen hoog oprijzen en over ons heen spoelen. De wateren zijn tot aan de keel gekomen, zo kan het ook wel eens een keer lijken. En als de duivel met zijn helse macht de ziel bespringen gaat, en als de duivel met al zijn geweld gaat proberen zo'n ziel in verwarring te brengen, en als de zonde voor ons oog oprijzen, en als de Heere zich dan lijkt terug te trekken, en als gebed niet lijkt te helpen, en alsof God de oren dichtgestopt heeft, en de vrees oprijst, wat moet er nog van ons terechtkomen, en hoe zal het ooit nog eens een keer gaan, zullen we misschien nog omkomen? Dan is inderdaad de vrees gegrond en de verwachting gewettigd dat er van Gods kinderen, ondanks de bemoeienissen van de Heeren, toch niets terecht zal komen. Als het van Paulus afhankelijk was geweest of van die anderen aan boord van dat schip, dan was er ook niets van terecht gekomen. Dan waren ze al eerder vergaan. Of dan zouden ze nu in de buurt van het eiland waar ze bijna zijn, toch nog een keer omkomen. En dan zou het mislukken. Dan zou niet alleen het schip in de golven verloren gaan en de lading verloren gaan, maar ook hun leven. Maar het hangt gelukkig niet van Paulus af. Die met zijn zwakke handen ook niets kan bereiken. En het hangt ook niet van Julius af. En het hangt niet van de schipper af. En het hangt niet van de stuurman af. En het hangt niet van wie dan ook af. Het is slechts afhankelijk van die God die het beloofd heeft. En hij die het beloofd heeft is ook getrouw. Die het ook doen zal. Het hangt van God af. Van God die gezegd heeft. Dat er geen schade zal zijn aan iemands leven. Van God die gezegd heeft. Dat geen haar van hun hoofd vallen zal. Van God die gezegd heeft. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Van Christus die gezegd heeft. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Van Christus die gezegd heeft, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Van hem, van de Heere, van zijn Christus hangt het af, dat een zondig mensenkind al de wederwaardigheden ten spijt, al de beproevingen en de aanvechtingen ten spijt, al de inwonende zonde ook nog een keer ten spijt, dat Gods kinderen toch veilig zullen aankomen op de stranden der eeuwigheid. Want hij haalt ze thuis, de Heere. En zolang ze nog in het strijdperk, zolang ze nog op de zeereis, zolang ze nog aan boord van het slingerend schip zijn, zolang ze nog in nood en dood verkeren, zolang de vrees hen bespringen zal, zolang staat daar als een boog over hun leven heen zijn goddelijk garantiewoord. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Als u weggaat door het water, ik zal bij u zijn. Als u weggaat door het vuur, het zal u niet verteren. Ik zal u met mijn oog bewaken. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Kan het dan echt niet meer verkeerd gaan? Als je om je heen kijkt, dan zeg je 1000 keer ja, het zal nog een keer verkeerd gaan. Maar als het oog weer op God gericht mag zijn. En als het oog weer rusten mag op het woord van God dat betrouwbaar en waarachtig is, omdat het het woord van die God is die niet liegen kan. Als het oog weer als het hart weer vertrouwen mag krijgen op God, dan zegt de ziel, ik zal niet vrezen. Want de Heere is bij mij. Wat zou een mens mij doen? Wat zou een storm mij doen? Wat zou 14 dagen noodweer mij doen? Wat zou de vorst der duisternis mij doen? Wat zou de macht der hel mij doen? Hij staat voor mij in. Hij heeft het gezegd. Hij is waarachtig en getrouw. Hij heeft beloofd. Geen haar van uw hoofd zal er vallen. Hij heeft beloofd dat al de zijnen thuiskomen, gehavend misschien, en bijna verdronken wellicht, als een brandhout uit het vuur gerukt, maar toch thuiskomen, veilig aankomen. En geen klauw, zei God tegen de Israëlieten, geen klauw zal er in Egypte achterblijven. Hij is zo getrouw als sterk. En dat is een rijke troost voor mensen die heen en weer geslingerd worden. Niet dat ze er altijd uit leven. En niet dat ze er altijd bij kunnen. Maar als er is geloof, is om dat te geloven. En als er is zicht komt op die doorboorde handen waarin ze gegraveerd staan. En als er is een oor is om te horen dat hij, ja hij het waarachtig zegt. Ze zullen niet verloren gaan. Ik geef hen het eeuwige leven. Dan kan midden in al het noodweer dat de ziel teistert, er toch rust van binnen zijn. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. En dan in de tweede plaats wat ons hier voorgehouden wordt, dat is dat om gered te worden wij wel gebruik van de middelen moeten maken. Maar dan zou iemand kunnen zeggen, wel als de Heer het dan beloofd heeft, dan zal hij het ook wel doen, zeker. En dan hoeven wij niks te doen. Nou, in een zekere zin is dat ook zo. Niks doen. Wacht op de Heer. Maar in dat wachten draagt de mens toch zijn eigen verantwoordelijkheid. En heeft de Heeren hem ertoe geroepen om van de middelen gebruik te maken. Hoe we dat hier dan lezen, wel eenvoudig daarin dat Paulus zegt, jullie moeten eens gaan eten. Het wordt tijd dat je weer eens wat neemt. Gods beloften zijn er. Maar die ontslaan ons niet van het gebruik van de middelen. En als Paulus al die ingevallen gezichten ziet, die bleke gezichten, dan zegt hij, het wordt tijd dat je gaat eten. Ja, maar kan God ze dan niet redden terwijl hun maag leeg is? Of God het kan, dat is hier niet aan de orde. God kan zoveel en God zal door zijn almacht ook nog wel zoveel doen dat ze straks aan de kust van Malta zullen zeggen in verwondering, dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heeren hand alleen geschied. Maar wat God kan, is hier niet aan de orde. De vraag is wat God wil. En God wil dat een mens gebruik maakt van de door hem gegeven middelen. Let u erop. Van de door hem gegeven middelen. Ze mochten geen gebruik maken van die sloep. Weet u nog? Dat was een eigen gekozen middel. Dat was een middel dat ze in hun egoïsme naar zich toe haalden om zichzelf veilig te stellen. Maar dat moeten ze kwijt. Alles waar een mens op steunen wil, wat God hem niet geeft en wat God hem ook niet als leunsel en steunsel en rustgrond geeft, dat moet hij kwijt. Maar intussen zijn er ook door God gegeven middelen. En daar hoort allereerst het brood bij. En daarom zegt Paulus ook, dat dient tot uw behoudenis. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat dient tot uw zaligheid. Ze kunnen door te eten hun zaligheid natuurlijk niet verwerven, dat is duidelijk. Maar het staat wel in het allernauwste verband met hun redding. Wel nu gemeente, dat is ook van toepassing. Dat geldt ook van de middelen der genade. Van datgene wat ons, wat de Heere ons in zijn goedheid, in zijn genade schenkt. Als middelen die door ons gebruikt dienen te worden om onze zaligheid te werken met vrezen en beven. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Dat wordt trouwens ook nog voedsel, brood des levens, spijzen der ziel genoemd. Hij heeft ons het gebed gegeven. Hij heeft ons de prediking van het woord gegeven. En de Heere wil niet dat we daar nonchalant aan voorbij gaan zonder er gebruik van te maken. Hij heeft ons eraan gebonden. Zoals in een zekere zin die mensen aan boord van dat schip door de Heere gebonden waren aan eten. En vandaar dat ze het moesten nemen. En nou zie je wat er gebeurt als ze het niet doen. Nou zie je dat Paulus dat kan constateren en dat hebben ze zelf ook allemaal al geconstateerd, dat ze door gebrek aan eten verzwakt zijn. En je ziet wat er gebeurt als een mens in het gebruik van de middelen, van de genademiddelen, verslapt. Je ziet wat er gebeurt met het geestelijk leven, zodat er al is, als het gebruik van de geestelijke middelen tanen gaat. Krijg je dan voor christenen die de Bijbel gesloten laten en die de weg naar de binnenkamer niet meer kennen, of nauwelijks meer kennen. En voor wie bidden meer een gewoonte, een vorm is dan een behoefte. Wat zijn dat voor christenen die, ach dat zijn van die verschrompelde, van die verschraalde christenen. Mensen met een magere ziel, die misschien best nog een groot woord kunnen voeren, maar die toch, als het erop aankomt, geen geloofsmoed en geen geloofskracht meer over hebben. En dat is een van de problemen van het leven van Gods kinderen gedurig. Ook vandaag hebben we daar reden tot klagen, tot zelfaanklacht. Want de oorzaak bij velen is in een slordig leven gelegen. De oorzaak bij velen is gelegen in opgaan in de aardse dingen en geen tijd meer hebben om aan je ziel te denken. En geen tijd meer hebben om voedsel tot je te nemen. En je de gelegenheid niet eens meer gunnen om een ogenblik van afzondering te hebben elke dag om Gods woord te overdenken en met de Heere te spreken in de weg van het gebed. Traagheid en laksheid, terwijl we zo druk zijn voor onze aardse dingen. Paulus zegt, ik vermaan u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding. Ik vermaan u spijzen te nemen, het woord des levens, het brood des levens. Toen ik Matthew Henry hierbij nakeek, viel het mij op, ik zou het zelf niet eens zo hebben durven zeggen, maar ik geef het maar wel door zoals hij het zegt. Matthew Henry betrekt dit namelijk ook op het avondmaal. Waarschuwe en vreesachtige christenen zo gemakkelijk van afblijven. En als de roepstem komt, dan zijn er altijd weer zoveel die door gebrek aan vrijmoedigheid en vanwege schuwheid en schuchterheid en vreesachtigheid, dat ze grijpen naar dingen die hen te hoog zijn, toch afblijven. Maar dat verslechtert de toestand van de ziel eer dan dat hij die verbetert. Dat is ook waar. Ik vermaan u spijzen te nemen, en dat toch wel allereerst Gods woord. En dat toch wel allereerst ook de verkondiging van dat woord. Ik vermaan u spijzen te nemen, gemeente. Niet alleen op zondag, maar ook in de dagen der week. Ook gedurig en getrouw elke dag, want dat dient tot uw behouding. Zeker de Heere verlost een zondaar vrijmachtig. Hij doet dat soeverein. Hij kan dat zelfs ook wel zonder gebruik van spijzen. Maar het is niet zijn weg, het is niet zijn wil. Hij bindt ons aan zijn woord, onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Nogmaals, ik vermaan u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding. En dan in de derde plaats, iemand die anderen aanspoort, moet wel zelf het voorbeeld geven. Dat ligt hier ook duidelijk in, nietwaar? Zo'n praktische toepassing uit het woord van God. Paulus staat daar anderen aan te sporen. Hij zegt dat ik vermaan u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behouding. Maar dan laat hij het niet bij woorden. Dan zegt hij niet, nou ik heb het nou gezegd en nou moeten ze maar zien wat ze ermee doen. Als hij het alleen maar gezegd had en als dan hoe heet zo'n man aan boord van het schip, de hofmeester geloof ik, die voor het voedsel zorgt. Als dan de hofmeester aan Paulus een bol brood gepresenteerd had en gezegd had, nou Paulus, u hebt gezegd dat wij allemaal moeten eten. Hier begint u dan zelf, maar als Paulus dan gezegd had, nou nee, dat is voor hun. Dan waren zijn woorden daarmee tegelijkertijd ongeloofwaardig geweest. Maar hij wacht niet totdat het hem aangeboden wordt. Hij zoekt het zelf op, voedsel. En als hij brood in de handen heeft en God gedankt heeft, God erkend heeft als de gever, dan eet hij het voor de ogen van alle anderen. En dat werkt aanstekelijk. Dan volgen ze zijn voorbeeld. Iemand die het woord van God preekt. Iemand die anderen aanraadt om spijzen te nemen. Om het woord van God te onderzoeken, bidden te onderzoeken. Hij zal het toch zelf ook moeten doen. Een ouderling die op bezoek mensen aanspoort om de Heere te vrezen. Hij moet toch zelf ook Godvrezend zijn. Vaders en moeders die hun kinderen op de Heere en op de wegen des Heere wijzen. En op de noodzaak van een nieuw hart en van bekering en van geloof wijzen. Ze moeten toch zelf ook die weg gaan. Iedereen voor de klas, voor een zondagsschoolklas die anderen onderwijst. Of in welk verband dan ook anderen aanspoort. Anderen de weg wijst, anderen de dienst des Heren aanprijst. Die dienen toch ook voorbeelden der kudde te zijn? Gelooft u wat u een ander voorhoudt? Als u uw kinderen op de Heren en op de noodzaak van de dienst en de vrezen des Heren wijst. En als u ze aanspoort om niet in de wegen der zonde te gaan, maar in de wegen die God in zijn woord aanwijst, dient u zelf de Heer. Onderzoek dat eens. Hoe zouden uw woorden, uw aansporingen, uw vermaningen en als nodig is ook uw bestraffingen, hoe zouden die anders enig gezag hebben als uw kind in zijn hart denkt en misschien later bij het ouder worden ook wel eens een keer zegt, in de vorm van een vraag of in de vorm van een verwijt, maar wat maakt u er zelf van? Zou het misschien daaraan liggen dat in onze tijd zoveel geklaagd moet worden over kerkverlating? Gaan daarom mee ook zoveel jongeren weg? Ik weet wel, er zullen andere factoren ook zijn, zeker zijn. Maar is dit misschien ook een factor dat ze de leegheid van de godsdienst thuis gezien hebben? Leegheid, ik bedoel, zoals je wel eens een nood hebt, die er net eens uitziet als een andere noot, maar als je hem openmaakt, dan is die voos. Dan zit er niets in. Zijn er misschien heel wat jongeren die tot de ontdekking gekomen hebben, voor mijn vader en moeder betekent het, wat het hart betreft, eigenlijk ook niks. Die lopen ook alleen maar uiterlijk in het paadje. En die zeggen wel dit en die zeggen wel dat, maar ze kennen de Heere zelf ook niet en ze doen nog niet eens veel moeite om hem te leren kennen. Kan dat verwijt niet vaak gemaakt worden? Terwijl daarentegen juist diegene die waarlijk door woord en wandel de dienst des Heeren aanprijzen en die zelf ook in die wegen gaan, zegen mogen verspreiden. Paulus gaf het voorbeeld. Hij zei, we moeten het van God hebben. Hij wees ze op God, de gever van dit eten. Op de God van wie ze voor de rest ook afhankelijk waren. En ze konden zien dat hij het geloofde. Want hij ging voor hun ogen niet alleen danken, maar ook eten. Hij nam de middelen. En dat geloof van Paulus, dat werd zo door hen verwerkt en begrepen dat zij zelf ook de conclusie trokken, dan moeten wij zijn voorbeeld volgen. Ja, wat kan een voorbeeld van een kind des Heren, die waarachtig in de vrezen des Heren leeft, een zegen zijn, ook voor anderen. Er zijn er geweest, misschien ook in ons midden wel, die ervan kunnen getuigen dat misschien niet eens zozeer een bepaalde tekst, misschien niet eens zozeer een bepaalde geschiedenis of een gedeelte uit het woord van God, maar een woord door een kind des Heren in hun leven, misschien in hun kindse dagen gesproken. Het woord van iemand van wie ze wisten, hij meent het. Aan wie ze zagen, hij meent het. Zij gelooft het zelf. Dat zo'n woord het begin is van een levensverandering. Een godvruchtig getuigenis, vooral een godvruchtig leven, een godvruchtige levenswandel, kan zo'n zegen zijn. Toen die pelgrims naar Jeruzalem gingen, we zongen ervan in de 122e psalm, spoorden ze de anderen aan, kom, ga met ons. En doe als wij. Dat ook. En dat betekent, we gaan zelf ook op weg, gaan met ons mee. En zoals we dat in de profetie van Zacharia lazen, tot twee keer toe, dat de inwoners van de ene stad naar de andere stad gingen, of zouden gaan, en dat ze tot elkaar zouden zeggen, kom, laat ons de Heere zoeken. Ik zal ook gaan, zegt er dan een. Ik ga zelf ook mee. Dat werkt aanstekelijk. Om zo anderen te mogen winnen. Anderen te mogen bewegen om mee te gaan. En zoals daar die 10 mannen uit die heidenen, de slip van een Joodse man, zo zegt Zacharia, zullen grijpen. En zullen zeggen, we gaan met u. Waarom? We hebben gezien dat God met u is. Ze hebben het aan Paulus ook kunnen zien. Er zijn geen goedkope praatjes van die man. Dat is niet iemand die het denkt beter te weten dan wie dan ook. Dat is iemand die het zegt omdat God met hem is. En toen hij ging eten, gingen zij ook eten. Is dat ook niet zoiets van, we zullen met u gaan. Want we hebben gezien dat God met u is. Om zo anderen te mogen winnen. Om zo je kinderen te mogen meenemen. Kinderen dat tegen hun ouders zeggen. Of later misschien bij het terugzien op alles wat er gebeurd is nog eens een keer zeggen. Ja, we hadden gezien dat God met u was. We hebben iets ontdekt in uw leven. We hebben iets ontdekt in het leven van die zondagsschooljuffrouw. We hebben iets ontdekt in het leven van die meester voor de klas. We hebben iets ontdekt in het leven van die ouderling en die diaken. En van die dominee. Dat God met hem, met haar was. Dat deed ons tot de keus komen. Ik ga ook met u. Amen. We zingen Psalm 25, het 6e vers. Laten wij samen danken. Ja, Heere, het is ook nu weer gepast dat wij u zouden danken. U, de gever van alle goede gaven, de gever ook van de genademiddelen, waarvan we er in dit morgenuur weer een hebben mogen ontvangen. Het woord en de verkondiging daarvan. Heere, langs die weg betuigt gij het, betoont u het, dat u ons behoud zoekt. Zoals u daaraan die schepelingen aan boord van dat schip wilde denken, zoals u daar uw woord hebt willen geven in die omstandigheden van nood en dood en gevaar, zo geeft u ons ook uw woord. Ach Heere, in feite is het niet anders met ons, ook al zitten we hier rustig in de kerk, maar als wij de werkelijkheid van ons leven zien, als wij zien op wat voor zeeën ons levensscheepje vaart, als wij zien hoe het kan stormen en hoe de dood aan alle kanten dreigt en hoe het de ondergang nabij is en hoe het zomaar afgelopen kan wezen met een mens, en als hij dan geen God en geen Christus heeft, dan zal hij voor eeuwig omkomen. Als we de werkelijkheid zien, Heere, wij zijn alle uur in gevaar. Dan is er niet eens zoveel verschil tussen de situatie uit Handelingen 27 en onze eigen situatie. Doe ons dat zien. En doe ons zien, Heere, dat wij ook een schuilplaats nodig hebben. En dat alleen als wij in die schuilplaats van de Allerhoogste gezeten zijn, het goed komt. Alleen als wij achter het bloed van de Heere Jezus schuilen, we dan goed aankomen. Doe ons zien, Heere, dat we verzoening van zonde en vergeving van ongerechtigheid en bewaring door uw hand niet kunnen missen. En laat het dan ook tot troost zijn voor allen die u mogen vrezen, Heere, dat u voor hun zaligheid instaat. En dat u het garandeert en dus ook doen zult. U bent toch geen God van ja en nee, maar van ja en amen. En u zult ze allen thuis halen, Heere, door wat onweer en noodweer heen. Maar u zult ze eeuwig bij u thuis halen. Geef dat wij het leren mogen, Heere, om zoals uw woord ons vermaande spijzen te nemen. Geef dat wij ook voorbeelden mogen zijn. Dat als we anderen aansporen, we dan zelf ook gaan. O God, heilig uw woord aan ons hart. En wilt gij het toepassen en tot zegen stellen. En als uw gunst, uw onverdiende gunst, bewijzen. Breng ons ook vanavond nog weer samen. Als wij opnieuw de schriften mogen openen. Wees dan in ons midden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.